Zoals aangegeven lezen we vanmorgen twee gedeelten. Een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Prediker. De volgende woorden. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Ik heb nog iets onder de zon gezien. Op de plaats waar recht gesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn en er heerst onrecht. Ik zei tegen mezelf, God zal zowel de rechtvaardige als de goddeloze aan zijn oordeel onderwerpen, want er is bij hem voor alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd en een plaats. Ik zei tegen mezelf dat God de mensen heeft bevoorrecht. Ze beseffen dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn ze, want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens. Ze delen in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter af dan een dier, want alles is leegte. Ik heb meer gelezen dan nodig is, maar het is prachtig. Wij gaan verder lezen en dan in het Nieuwe Testament. Ik geef toe, het is mijn favoriete Bijbelboek, Prediker. Johannes lezen we, uit hoofdstuk 7. Daarvan de eerste 9 versen. Als ik langer doorga, moet je maar even zeggen hoor. Goed. Van Jezus en het Loofhuttenfeest. Daarna trok Jezus door Galilea. In Judea wilde hij niet komen, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest en daarom spoorde Jezus broers hem aan, blijf toch niet hier, maar ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden? Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat ze wel, omdat ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest. Ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij. En hij bleef in Galilea. Tot zover dit schriftwoord van God. Straks onderwijs eruit. En nu willen we met elkaar gaan zingen uit gezang 305.
Wij gaan hoofdzakelijk nadenken over Johannes 7. En de woorden over het feit dat Jezus niet naar het feest wil, omdat hij zegt, het is mijn tijd nog niet. In aansluiting op de preek luisteren we naar meditatieve muziek. En zingen dan het overbekende lied gezang 75. En daarvan de coupletten 7, 8 en 9. Ik begin met een heel herkenbaar iets. Ik zat afgelopen donderdag in een zaal, 200 stoelen. Mensen komen binnen. En wat er ook gebeurde, de stoelen die werden keurig netjes tussen de mensen verdeeld. De eerste ging helemaal achterin zitten. En de tweede, een klein stukje nog van die persoon vandaan, zaten twee stoelen tussen en toen de volgende rij. En nou, iedereen, alsof het een soort magneetjes waren. Zo van, ik moet niet dicht bij jou zitten, ik moet niet dicht bij jou. En vooral niet voorin gaan zitten, dat geldt hier trouwens ook zo onderhand, denk ik. Een treincoupé, precies hetzelfde. Een bus, je gaat de bus in. En de mensen die verdelen zich keurig netjes, alsof er een soort wet is, die verdelen zich keurig netjes over de ruimte. Koffie drinken, zometeen na de kerk, daar zie je ook weer precies hetzelfde, hoewel we dan een erg krappe ruimte hebben, dus breek de boel eens uit zou ik zeggen, maar dat verhoudt zich tot elkaar, alsof het magneetjes zijn. Mensen willen niet te dicht bij elkaar in de buurt komen, ook weer niet te ver weg, want dan moet je zo hard schreeuwen! Ik had twee weken terug een ontmoeting met iemand die kwam op zo'n stukje afstand van mij staan. Voor de mensen thuis, nou hoeveel is dit? 10 centimeter? 20? Oké. Maar dat is dus echt. Dus zijn. Hij sprak ook nog vloeibaar. Dus je hebt dan de neiging om je zakdoek te pakken. Maar ik deed dus dit. Zo, hè, voor de mensen thuis, ik doe een stap achteruit. En die meneer in kwestie die bleef even staan, maar die kwam dus zo. Die kwam weer naar mij toe. Net zolang totdat ik tegen de muur aan stond. Ja? Dus toen heb ik hem bij de schouders gepakt. Meneer, als u nou daar blijft staan, dan blijf ik hier staan. Ik heb later even opgezocht wat dat gedrag betekent. Dat gedrag betekent dat die meneer mij niet aan het woord wil laten. Tenminste, dat zeggen dan de gedragspsychologen. Dus als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Maar dit gedrag wil eigenlijk zeggen dat de betrokken persoon die steeds dichter naar je toe komt, die wil jou overweldigen. Die wil niet dat jij aan het woord komt. Die wil niet dat jij iets tegen hem zegt. Dus, nou, mocht je het een keer gebeuren, dan weet je dat. Waarom begin ik zo? Wij lijken wel magneetjes. En nou pak ik hem even andersom. En ik denk dat ik dan ieders ervaring ook wel weer pak. Er zijn ook van die momenten dat het net lijkt alsof jij afstand houdt. Ik had al lang een keer naar hem toe moeten gaan. Ik had al lang een keer een afspraak moeten maken. En elke keer als je hem of haar weer in de kerk of op je werk of waar het dan ook tegenkomt, dan lijkt het net alsof je de afstand zo groot houdt dat je elkaar niet raakt. Dat geeft van binnen een soort gevoel van, waarom hou ik zo'n afstand? Waarom doe ik dat? Waarom beweeg ik mij zo ver als een planetoïde om die andere persoon heen? Ja, je bent al een jaar niet geweest. Nou lijkt het net alsof ik jou een schuldgevoel aanpraat. Alsof jij best wel de telefoon had kunnen pakken. Jij had best wel iets kunnen doen. En het is jouw schuld dat er geen contact is. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel iets heel anders. En dat is voor troost van de mensen die daar een schuldgevoel van hebben. Ik had al lang weer een keer naar de buurman moeten gaan. Moet je opletten. Wat gebeurt er? Jezus die leert ons vanmorgen iets in de woorden, het is mijn tijd niet. Probeer hem te pakken. Wat is het punt waar het vanmorgen om gaat? Vanmorgen gaat het erom dat Jezus reden heeft om op een bepaald moment iets te doen of iets niet te doen. Ons leerproces daarin is dat ook wij mogen leren leven uit de geest van liefde, want dat zijn we toch met elkaar eens dat Jezus dat doet. Dat ook wij mogen leren leven uit de geest van liefde en ook wij mogen leren herkennen wanneer wij toenadering kunnen zoeken en wanneer we dat niet mogen. Dus het kan heel goed zijn dat de geest, zoals de apostel Paulus het later zegt, jou ergens weghoudt. Dan moet je je niet gaan schuldig voelen dat je al een jaar niet bent geweest. Nee, het kan heel goed zijn dat de geest jou ergens weghoudt. Bemoei je er niet mee. Laat die mensen even hun eigen weg gaan. Hoe kom ik hier nou op? Nou, het loofhuttenfeest komt. Dit is de opstap naar de 40 dagen tijd, hè? Het loofhuttenfeest. Dus In die 40 dagen is het het Pesachfeest, nu het Loofhuttenfeest. Jezus is in Galilea, dus zeg maar het noordelijk deel van Canaan. Er staat dan dat hij daar rondtrekt. Daar zit iets in van cirkeltjes draaien in het Griekse woord. Hij draalt, noem ik het in mijn preekbrief. Hij draalt, hij is niet op zendingsreis, hij is niet op genezingsreis. Hij wandelt maar zo'n beetje rond, alsof die, ja, zal ik wel, zal ik niet. Dat is het een beetje. Komen zijn broers, want het wordt Loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest. En dat zijn hutten van loof, vandaar Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest is een van de belangrijkste nationale feesten in Israël. Want wat vierde men? Men vierde daar de nationale trots. God had hen uitgeleid, God had hen de vrijheid gegeven. En ook al leef je in een tent, loofhut, dus men leeft niet in de huizen die men later gebouwd heeft. Nee, men leeft in een loofhut en die voldeed aan bepaalde eisen. Men at en dronk samen, het was feest in de stad, in de straten van de stad. Overal uitbundig een soort religieus, maar dan ook heel diep religieus carnaval. Dat klinkt misschien gek dat ik het nou carnaval noem. Maar als je niet weet wat er gebeurt en je zou bij wijze van spreken vanmorgen in Jeruzalem mogen kijken en vanmiddag in Breda, zie je hetzelfde. Ja, dan zie je echt hetzelfde. Oké, goed, ze hadden wat andere kleren aan en geen prins carnaval en zo, dat snap ik allemaal wel. Maar de uitbundigheid, het vieren, het over de top van vreugde. En waarom waren ze dat in Jeruzalem? Omdat God hen een land had gegeven. Hij had hen bevrijd uit Egypte. Door de woestijn heen. Hè, die loofhut. En hij had hen echt alles gegeven. Jongens, drink de wijn. Eet het brood. We delen met z'n allen. Want onze God en Israël. Niemand kan ons overweldigen. Ook al die kwaaie volkeren niet. En de Canaanieten niet. En niemand niet. Dat was het feest. Dat werd gevierd rond de tempel in Jeruzalem. En wil je zeg maar echt dat feest vieren tot in de nagels van je tenen. Dan ga je naar Jeruzalem. Dan hoor je daarbij, want je bent Jood. Je bent bevrijd. En tot in de diepste vezels dank je God met een glas wijn en een stuk brood. En wat er allemaal ook maar niet wordt rondgedeeld in de straten van de stad. Uitbundig feest vieren. Dat feest, dat kwam eraan. Nationaal religieuze trots. De broers van Jezus. Dus even letterlijk, dus niet zijn broeders, maar zijn broers, dus de zonen van Maria, om het zo maar te zeggen. Die zeggen tegen hem, Jezus, je moet naar Jeruzalem. En dan geven ze er een reden bij. Daar heb ik op zitten kauwen. Maar ze geven als reden, want als je bekend wil worden, blijf je toch niet onbekend. Hè? Van, je gaat toch niet bedekken wat juist bekend moet worden. Dat is een wat typische opmerking. Dus van je leerlingen daar moeten ook zien wat jij doet. Want dat wat jij doet, als jij daarmee een naam wil maken, dan moet je het wel bekend maken. Dan moet je het wel aan de wereld laten zien. Dus dat klinkt heel positief, die genezingen en die prediking en die liefde en dat Messiaanse Rijk en al die dingen meer. Dat moet je niet in Galilea houden, in het verborgene. Dat moet je niet een beetje hier doen en een beetje daar doen. Wij zien het, maar dat moet je in het openbaar doen. En waar kun je het nou beter doen dan op dat Loofhuttenfeest, feest van nationale bevrijding, feest van Messiaans Rijk. Dat moet je daar doen, want verborgen en openbaar, dat gaat niet samen. Maar er staat een heel gek zinnetje na. Want zij geloofden ook niet in hem. En dan heb ik zitten denken, wat betekent dat nou toch weer? Want zij geloofden ook niet in hem. Met andere woorden, hun woorden worden gedreven, zegt de evangelist, niet ik hè, de evangelist, hun woorden worden gedreven door, want het wordt toch niks. Ik geloof toch niet in jou. Dat wordt helemaal niks met dat koninkrijk van jou. En ik geloof niet wat jij doet. Dus er zit iets in van, Zijn broers die willen hem naar het centrum van Israël hebben, omdat ze hem niet geloven. Nou, wie het vatten kan, die vat het. Maar op dat moment zegt Jezus, het is mijn tijd nog niet, gaan jullie maar. Waarom willen die broers hem daar hebben? Nou, Jezus legt dat uit. Hij zegt, moet je luisteren. En want hij wist dus, dat hebben we ook gelezen, dat de Joden, en dat is overigens niet dat wij nu met z'n allen gaan zeggen, hè, dat de Joden hebben Jezus gekruisigd. Nee, de Joden in het Johannesevangelie, dat ziet op de mensen van Juda. Daar komt ook het woord Joden vandaan. De Judaioi. Dus dat zijn de inwoners van Juda. Dat is niet het volk van de Joden, maar dat zijn die mensen die niet in Galilea wonen, want dat zijn ook Joden. Maar de Joden wilden hem doden. En nu snap je waar mijn beeld van die twee neuzen dicht bij elkaar vandaan komt. De Joden, de mensen in Jeruzalem, die wilden niet dat Jezus hen nabij kwam. Die wilden niet in zijn invloedssfeer staan. Die wilden hem op afstand houden. En Jezus zegt, het is nog niet mijn tijd om in die invloedssfeer te gaan staan. Wat dan ook de reden is, hè? Dat laat ik daar, want dat zegt Jezus ook niet, dus dat laat ik helemaal zitten. Ik kan er prachtige redenen, hè, want het is het loofhuttefeest en Jezus moet met Pasen gekruisigd. Het kan allemaal, maar het staat er niet. Dus laat maar. Maar Jezus, van binnen door de geest geleid, zegt, het is mijn tijd nog niet om in die sfeer te gaan staan. Gaan jullie maar. Dan zegt hij er nog bij ook, want mij haten ze, haat de wereld. Moet je eens even opletten. Dan zeg maar, jullie kan de wereld niet haten. Dat is een ontzettend, dat is een frontale aanval op zijn broers. Want wat gebeurt er? De wereld, dat is de wereld van die magneetjes die zich tot elkaar verhouden. De wereld, dat is de Krim. Want dan doet Rusland dit, en dan doet die weer dat, en dan de Russen op de Krim dit, en dan de Tataren weer dat. Dat zijn magneetjes die elkaar, zeg maar, nou, als het even kan, schieten ze niet dit weekend. Maar als het niet anders uitkomt, dan schieten ze elkaar weer overhoop. Want mijn plekje, dat moet jouw plekje niet zijn, en jouw plekje, dat wil ik hebben. En dat is de wereld. De wereld gaat met de mensen om van groot, groter, grootst. De wereld gaat met de mensen om, ik wil jou beïnvloeden, jij moet mij gelijk geven, ik wil ook mijn stukje. Dat is de wereld. En zo staat alles, zelfs onze rechtspleging, staat alles bij elkaar. Jouw recht eindigt waar mijn recht begint. Mijn vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint. En als ik me te veel vrijheid toe-eigen en jou ga beschadigen, dan ga jij dit doen voor de mensen thuis. Dan ga je een afwerende houding aannemen. Ho, ho, dat is mijn vrijheid, daar moet jij van afblijven. Zegt Jezus tegen zijn broers, de wereld kan jullie niet haten. Dat betekent maar één ding. Jullie doen helemaal wat de wereld wil. Jullie passen van top tot teen in hoe de wereld het doet. Maar mij haten ze, zegt Jezus. Want ik vertel hun wat niet goed is. Ja, dan krijg je weer zo'n beeld van een gereformeerde dominee die begint met driekwart ellende. En dan zeg maar 20% verlossing en dan nog 5% dankbaarheid. Hè? Dus alleen maar zeggen wat er fout is en dat we naar de hel gaan. Nee, dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, als ik in jouw invloedssfeer kom, dan leer jij zien wat niet deugt. En nou komen wij onszelf. Want willen wij dat eigenlijk wel? Willen wij eigenlijk wel dat Jezus, die in onze invloedssfeer komt, ons laat zien wat niet deugt? Ja, maar hoe doet hij dat dan? Nou, als een aan de wereld tegengesteld principe. Hij zegt niet tegen jou, ik wil hebben wat van jou is. Nee, hij zegt tegen jou, ik wil jou geven wat van mij is. Maar met dat gebaar alleen al, Proef het even bij jezelf. Hè? Als ik het gebaar geef van ik wil jou geven wat van mij is. Heb je dan van binnen de neiging te zeggen, oeh, blijf van me af. Niet dichterbij komen. Want wat gaat er nu gebeuren? Als Jezus zichzelf aan mij geeft, wat gaat er dan gebeuren? Ik geloof dat wij allemaal op gezette tijden in ons leven dat gebaar maken. Dat als God in Jezus Christus onze invloedssfeer, onze levenssfeer binnenkomt en zegt, mag ik jou geven wat van mij is? Mijn liefde, mijn vergeving, mijn warmte. Mag ik jouw vader zijn in Christus Jezus? Mag ik je zonde vergeven? Ik geloof dat wij allemaal in ons leven meemaken dat we dit gebaar maken. Oh, 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 oh. Ga jij me nu vertellen wat ik wel en niet mag? Ga jij me nu vertellen? Maar het enige wat we daarmee doen volgens mij, is dat we wat in ons leeft niet openleggen. Dat we wat in ons leeft niet openleggen voor de liefde van God in Christus Jezus. En dat zegt Jezus. De wereld haat mij. En haten is niet die blinde haat waar wij het vaak over hebben, maar de wereld houdt mij buiten. Stel je voor dat je in, hoe heet al die plaatsen op de Krim, zou gaan staan bij de soldaten die daar nu zijn en zeggen van, jongens, leg je wapens neer. Want elke dode is er één te veel. In Christus Jezus heb ik geleerd dat je elkaar mag liefhebben. Dat je niet bang hoeft te zijn voor elkaar. Dat je naar die ander toe mag. Nou, volgens mij kijken ze je aan alsof ze het in Keulen horen donderen. Maar hetzelfde geldt voor Barack Obama en president Poetin. Die hebben wel hele grote invloedssferen, maar ze doen precies hetzelfde. Het zijn net mensen. De enige die er tussendoor komt, dat is Jezus Christus in zijn liefde. Zoals we dat kunnen lezen, ook in Prediker. Hij komt er in zijn liefde tussendoor en hij verbuigt onze invloedssferen. Hij laat zien dat liefde het leven brengt en niet de macht. Dat liefde het leven brengt en niet het aanzien. Terug naar het begin. Mensen zijn net magneetjes, zijn net planeten die zich tegenover elkaar verhouden en die op de een of andere manier om elkaar heen zwerven en elkaar niet lijken te raken. Tot op het moment dat jij in de geest van Christus leert om de ander lief te hebben. Om jezelf te geven. Dus als je zeg maar de waarde van het leven leert zien in de kruisdood van Christus. En daar gaan we de komende weken over nadenken. Als je de waarde, de zin van het bestaan leert zien en aanvaarden in de gevende liefde. Dus niet van ik moet zorgen dat ik, nee, maar de waarde van jouw bestaan in het gebaar van mag ik jou mijn liefde geven. Als je daar de zin van leert zien, dan zul je ook merken dat langzaam de magneetjes naar elkaar toe komen. Dat langzaam mensen ontdooien. Dat ze niet meer de neiging hebben om neus aan neus te gaan staan van ik laat jou niet aan het woord. Maar dan leer je ook, en dan ben ik helemaal aan het begin, dan leer je ook dat het soms heel erg goed is om tegen de mensen te zeggen, ik bel maar even niet. Ik val iemand maar even niet lastig. En als ik de bus instap, ga ik maar even niet naast die ander zitten, want dat kon wel eens een bedreiging zijn. Maar dat is wat de geest van Christus je leert. Dat is wat Jezus bedoelt, het is mijn tijd nog niet. Zo mogen wij in deze wereld zijn, als mensen gedreven door de liefde, een wereldvreemd element. Maar die stap voor stap leren kijken naar de ander, zoals God in Christus naar de ander kijkt. Tegen de ander leren zeggen, mag ik je mijn liefde bieden? De ander ruimte leren geven en je er niet altijd mee bemoeien, niet altijd mee bezighouden, maar de mensen de ruimte geven in de wetenschap dat God de bevrijder is in Christus Jezus, dat zijn liefde de ruimte is waarin mensen mogen bestaan, dat wij op deze wereld mogen leven als vreemdelingen die niet met de wolven meehuilen in nationalistische gevoelens, maar die tegen de ander zeggen: mag ik je mijn liefde geven? In Christus Jezus. Amen.